Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in Lucas 7. En we lezen vanmorgen vanaf vers 36 tot en met vers 50. Dus Lucas 7 vanaf vers 36 tot en met vers 50.
De zalving bij Simon de Farizeeër. En een der Farizeeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in de Farizeeërs huis zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zonderes was, verstaande dat hij in de Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En de Farizeeër die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanig vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zonderes. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde, zeide, ik acht dat hij het is die het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij me niet tot de voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Hij heeft mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede.
Het gelezen gedeelte gemeente vormt ook de tekst voor de bediening van het woord deze morgen. Thema voor de preek van vanmorgen gemeente is aan de voeten van Jezus. En dan gaat het om deze vrouw die aan de voeten van Jezus te vinden is. Dan letten we allereerst op bewezen liefde. Zij bewijst daarmee liefde aan de Heere Jezus. In de tweede plaats is het ook een beschamende liefde. Want haar houding is beschamend en terechtwijzend voor Simon de Farizeeër. En in de derde plaats letten we op verkondigde liefde. Jezus laat hier zien zijn zondaarsliefde. Die wordt hier verkondigd. Dus aan de voeten van Jezus bewezen liefde, beschamende liefde en verkondigde liefde. We lezen weer verder in Lucas 7 gemeente. We vinden hier een uitvoerig verslag van de maaltijd die in het huis van Simon de Farizeeër wordt gegeven. Een maaltijd waarvoor de Heer Jezus is uitgenodigd. En laten we even goed letten op het begin van dit gedeelte, van onze tekst. Want Lucas schrijft met nadruk dat het hier om een Farizeeër gaat. En dat doet hij een paar keer achter elkaar. Kijk maar in vers 36. Een van die Farizeeën bad hem. En dan staat er, hij ging in het huis van de Farizeeër. En in vers 37 weer het huis van de Farizeeër. En in vers 39 de Farizeeër die hem genodigd had. Dus dat heeft wel een heel sterk accent hier in dit gedeelte. Dat Jezus hier genodigd, uitgenodigd is door een Farizeeër om met hem te komen eten. En Jezus heeft, zoals Lucas dat weergeeft, in het voorafgaande juist heel kritisch gesproken over de Farizeeën. Een paar weken geleden heb ik gepreekt over de vraag van Johannes de Doper in de gevangenis. Misschien weet u dat nog. Johannes die vroeg, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En naar aanleiding van die vraag en het antwoord dat de Heere Jezus gegeven heeft, heeft de Heere Jezus ook het een en ander gezegd over Johannes de Doper en over zijn prediking en over hun onderlinge verhouding. En toen heeft Jezus gezegd dat de fariseeën en de schriftgeleerden de raad van God tegen zichzelf hebben verworpen door zich niet door Johannes de Doper te laten dopen. Ze moesten niets hebben van die boeteprediking, die ernstige, indringende prediking die Johannes de Doper bracht. Maar ze moesten ook niets hebben van Jezus. Want van Jezus zeiden de fariseeën, zie een mens die een vraat en een wijnzuiper is. Een vriend van zondaren en tollenaar. Dus dat is de kritiek van de Heere Jezus op de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze willen geen van beiden. Ze wijzen de prediking van Johannes de Doper af en ze wijzen de prediking van Jezus af. De boeteprediking wijzen ze af en de genadeprediking wijzen ze af. Ze hebben altijd kritiek. En nu is het juist een van de fariseeën die Jezus uitnodigt voor een maaltijd. Zichzelf genomen kun je daar natuurlijk hele sympathieke gedachten bij hebben. Als dat de kritiek is van de fariseeën op de Heer Jezus, dat hij met zondaren eet, met tollenaren, en dat je dan als fariseeën zo iemand gaat uitnodigen bij jou aan tafel om te komen eten. Ja, waarom doet hij dat? Nou, het antwoord daarop, dat kan ik niet echt geven, gemeente. Want dat staat hier niet in dit gedeelte waarom Simon de Fariseeër de Heer Jezus heeft uitgenodigd. Is hij bezig om de Heer Jezus toch weer op iets te kunnen betrappen? Is het om de Heer Jezus terecht te wijzen? Nou, later blijkt wel uit zijn houding dat het ontvangst van de Heere Jezus in zijn eigen woning nou niet het allerhartelijkste ontvangst is, wat je zou mogen verwachten en wat normaal ook gebruikelijk was wanneer je een gast ontving. Dus hij heeft Jezus wel uitgenodigd, maar het is echt wel de vraag of het een hele welkome gast in zijn woning is. In ieder geval, Jezus is uitgenodigd. En Jezus is aan tafel daar met Simon. En tijdens het eten, dan komt daar een vrouw binnenlopen. Ja, wie is deze vrouw? Nou, haar naam is onbekend. Tenminste, daar ga ik van uit en dat wil ik ook maar zo laten. Misschien weet u wel dat er ook wel eens gedacht is aan Maria, de zus van Lazarus, omdat een soort gelijke zalving door Maria beschreven wordt bij de andere evangelisten. Maar zoals het Lucas het hier beschrijft, is dat niet dezelfde zalving. En is er een duidelijk onderscheid en zijn er twee duidelijke afzonderlijke gebeurtenissen geweest die hebben plaatsgevonden. Het is een ontmoeting tussen Jezus en deze vrouw. Het is een vrouw in de stad. Een vrouw die iedereen kent blijkbaar. Simon kent haar, de andere gasten zullen haar ook gekend hebben, want ze wordt een zondares genoemd. En dat is een uitdrukking die ook steeds bij Lucas terugkomt. We zagen dat net al in die uitdrukking die de Heer Jezus zelf heeft gebruikt, hoe de fariseeën naar hem keken. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. En wat wordt dan bedoeld met zondaren? Wat wordt hier bedoeld met een zondares? Nee, dat betekent niet dat deze vrouw een zondares is zoals wij allemaal in zonde ontvangen en geboren worden. Zoals we allemaal van nature zondaren zijn. Nee, deze vrouw is een zondares in het openbaar. Het was van haar bekend dat ze leefde in de zonde. In heel de stad was bekend wat ze deed. En wat deed ze dan precies? Nou, dat staat er ook niet. Was ze een prostituee? Was ze een vrouw die naast haar eigen man ook nog andere mannen erop nahield? In de stad was in ieder geval bekend wat ze deed. En het was in overtreding met Gods heilige wet. Vaak wordt wel gedacht dat het de zonde tegen het zevende gebod is. En dat zou natuurlijk heel goed mogelijk zijn. In ieder geval wist iedereen, deze vrouw leefde in de zonde. En het gezelschap dat daar bij Simon de Farizeeën daarin huis is, dat heeft er natuurlijk heel erg van opgekeken dat deze vrouw nu op dit moment hier het huis van de Farizeeër binnenkomt. Hoe durft ze eigenlijk? En wat komt ze doen? Ja, ze komt voor Jezus. Ze heeft gehoord dat Jezus hier in huis is. En dat Jezus hier aan ligt om te eten. En nu staat ze achter Jezus, aan zijn voeten. Nou, ik denk dat de jongens en meisjes ook wel weten dat in de tijd van de Bijbel men niet aan tafel zat, zoals wij bij elkaar aan tafel zitten, met stoelen om de tafel heen waarop je zit, maar dat de mensen aan tafel lagen, met het hoofd en de handen dicht bij de tafel, en dan zo een beetje uitgestrekt, met de voeten naar achteren toe. En daarachter die voeten van de Heere Jezus gaat deze vrouw staan. En wat doet deze vrouw? Nou, we lezen 4 dingen van deze vrouw. Ze begint te wenen. Ze huilt. Ze is erg geëmotioneerd. Tranen rollen over haar wangen. En die tranen die zijn zo groot en die zijn zoveel dat ze vallen op de voeten van Jezus. Ze maakt de voeten van Jezus nat met haar tranen. Dat is het eerste. En dan het tweede. Ja, en de gasten daar aan de tafel van Simon de Farizeeër, die zullen hun ogen uitgekeken hebben wat deze vrouw nou doet. Ze maakt haar eigen haar los. En dat was een ongeschreven regel, dat je dat als vrouw nooit in een mannengezelschap zou doen. Ze maakt haar haren los, die kennelijk zijn samengebonden. En ze gaat met haar haren die natte voeten van de Heere Jezus afdroog. Dus dat is het twee. Ze maakt de voeten nat en ze droogt de voeten weer af. En dan het derde. Nu die voeten van Jezus droog zijn, gaat ze de voeten van Jezus kussen. En dan het vierde. Ze pakt het flesje met balsemolie dat ze bij zich heeft. Dat pakt ze en dat giet ze uit over de voeten van Jezus. En het is geen gewone olijfolie. Iedereen ziet dat dat een dure parfum is. Wat doet deze vrouw? Waar is dit een uiting van? Nou, de Heere Jezus die gaat daar zelf straks de uitleg van geven, gemeente. Het is haar grote liefde voor Jezus. En Jezus zal straks zeggen, haar zonden zijn haar vergeven. Met andere woorden, gemeente, dit is niet de eerste keer dat deze vrouw de Heere Jezus ontmoet in het huis van Simon de Farizeeër. Ze heeft in ieder geval de Heere Jezus al een keer eerder ontmoet. En in die ontmoeting met Jezus is haar leven veranderd. Al deze mensen in het huis van Simon de Farizeeër en Simon in Kluis, die denken te weten hoe het precies zit met deze vrouw. Maar ze weten daar helemaal niet van wat er gebeurd is tussen Jezus en deze vrouw. Ze heeft het wonder ervaren. Ze heeft het wonder beleefd dat al haar zonden vergeven zijn. Haar vele zonden. Want dat was inderdaad zo. Ze was een zondares. Ze leefde in de zonde. En ze deed wat God verbood. Had. En ze ging in tegen de geboden des Heren. En dat was bekend in de stad. En ze heeft er lang waarschijnlijk ook in geleefd. Maar het wonder is in haar leven gebeurd dat er een verandering heeft plaatsgevonden. En hoe dat precies gegaan is, gemeente, dat weet ik niet. Dat staat ook niet in de Bijbel, wat die eerste ontmoeting met de Heere Jezus geweest is en wat daarin gezegd is en hoe ze bij Jezus terechtgekomen is. Ik vond het wel mooi bij een bekende Bijbeluitlegger, Kolbrugge. Die zegt, misschien heeft ze wel gehoord dat woord wat over de Heere Jezus, of door de Heere Jezus zelf is gezegd. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Dat had de Heer Jezus een keer tegen de fariseeën en de schriftgeleerden gezegd. Zou dat woord voor haar niet een aantrekkingskracht zijn geweest? Zondaren die zullen voorgaan, hoeren zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Ze heeft in ieder geval ervaren, gemeente, dat ze met haar zondige leven bij Jezus terecht kon. Dat ze welkom bij hem was. En toen is er wat gebeurd in die eerste, of misschien die tweede ontmoeting die er misschien ook nog geweest is, met de Heere Jezus Christus. Ze heeft haar zonden beleden. Want wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Jezus zegt, haar is veel vergeven. Dat ze daar op die plek aan Jezus voeten is, dat is niet alleen maar dat ze nu nog komt om haar zonden te beleiden. Nee, haar zonden zijn haar al vergeven. Het wonder van de vergeving is al in haar leven voltrokken. En nu kan ze niet anders en nu wil ze niet anders dan aan Jezus laten zien hoeveel betekenis Hij voor haar heeft gekregen in haar leven. En ze laat zich niet tegenhouden. Door niemand, ook niet door de farizeeën. Haar tranen zijn tranen van berouw. Want ze beseft hoe ze door haar zonde God onteerd heeft. Hoe ze door haar zonden de gemeenschap met God verbroken heeft. Ja, dat gebeurt er, gemeente, in je leven. Als je het wonder van de vergeving gaat ervaren, dan ga je je zonden beleiden, maar je gaat de zonde ook echt zien als zonde. En je kunt er niet meer in volharden en je kunt er niet meer in uithouden om in die zonden te blijven leven. En als je dan mag ervaren dat God in je leven door het werk van de Heere Jezus Christus vergeving schenkt. Dat al je zonden door Jezus bloed bedekt zijn. Kun je toch niet anders dan naast deze vrouw knielen? Kennen we die plek aan de voeten van Jezus, gemeente? Waar we berouw hebben over onze zonde. Waar we de pijn van onze zonde voelen. Dat we het ervaren. Zonde is zonde tegen God. En we kunnen niet langer in de zonde blijven leven. Er komt bekering, er komt vernieuwing. Met tranen van verdriet over je zonden aan de voeten van Jezus. Maar ook tranen van blijdschap, van verwondering. Dat je aan zijn voeten mag zijn. Dat je daar op die plaats mag knielen. Om hem de dank en de lof te brengen. Dat je in de genade van God mag delen. Mij is barmhartigheid geschied, zal Paulus later zeggen. Ja, dat is het grootste wonder in het leven van een mens. Dat God naar je omziet en dat God al die zonden die je gedaan hebt, die zwarte zonden, dat God je ervan reinigt door zijn bloed en dat je in zijn ogen gewassen en gereinigd bent. Dat wonder kun je niet klein krijgen. Ziet u haar daar, gemeente, aan de voeten van Jezus? Met een gebroken hart. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. En daarom zal ze de voeten van Jezus, nadat ze die voeten gekust heeft, om te laten zien dat Jezus voor haar zo groot en zo heerlijk is. Kijk, dat is in haar leven nu werkelijkheid geworden. De Heere Jezus heeft de hoogste plaats in haar leven gekregen. Ze kust de voeten van Jezus. Daarmee beleidt ze haar oogachting, haar liefde voor Jezus. Want met de voeten van een ander je bezighouden, dat is normaal gesproken het laagste werk. U weet wel, de discipelen, die elkaar de voeten niet wilden wassen tijdens die voetwassing daar in de paaszaal in Jeruzalem. Maar door zich op die voeten van de Heere Jezus te richten en die voeten te kussen, laat deze vrouw zien dat aan de voeten van de Heere Jezus, dat dat voor haar de hoogste en de heerlijkste plaats is die zich maar denken laat op deze wereld. En met kostbare olie zalft ze zijn voeten om te laten zien, ik wil u al mijn liefde waardig schatten. U bent van zoveel waarde voor mij. U bent van de allerhoogste waarde voor mij. Is hij dat voor u en voor jou ook? Kennen we deze plek aan de voeten van Jezus? Nee, daar hoef je geen publieke zondares voor geweest te zijn, om dat wonder van de vergeving te ervaren. Want als de Heilige Geest ons ontdekt aan onze zonde, dan is er minstens zoveel zonde en schuld. Ook met een mooie buitenkant misschien. Kijk, en dat is nou juist, gemeente, wat hier de kern is. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat je als godsdienstig mens dat wonder van de vergeving kent. Want dat is nou juist het probleem met Simon de Farizeeër. Het is doodstil in deze zaal. Er wordt helemaal niks gezegd. Maar er wordt wel gedacht. Simon. Die denkt bij zichzelf. Simon. Die Jezus genodigd heeft. Hij heeft zijn oordeel gelijk klaar. Hij zegt bij zichzelf. En zo gaan de gedachten van Simon als hij dat ziet, dat deze vrouw haar haren heeft losgemaakt en dat hij de voeten van Jezus droogt en dat ze die voeten van Jezus kust en dat ze ook nog olie over de voeten van Jezus heen giet. Simon zegt, als Jezus werkelijk een profeet was, dan zou hij wel geweten wat voor vrouw ze is die hem aanraakt. Ze is een zondares. Inderdaad, dat is haar reputatie. Wijd en zijd bekend. En laat Jezus zich nu met zo'n vrouw in? Nou, dat is wel duidelijk het bewijs dat Jezus geen profeet is. En dat hij uiteindelijk ook niet door God gezonden is. Want als hij dat zou weten, dan zou hij zich niet door deze vrouw zo laten behandelen. Dan zou hij haar wegsturen. Weg hier uit deze eetzaal. Onze gedachten, gemeente. Ja, anderen kunnen die natuurlijk niet lezen. Ook niet hoe wij over anderen denken. Hoe we naar anderen kijken. Maar Jezus kent de gedachten van Simon Staat. Jezus is immers degene die ons hart kent, die onze gedachten kent. En zo kent hij ook de gedachten van Simon. En daarom zegt Jezus tegen Simon. Simon, ik heb u wat te zeggen. En Simon die zegt, meester, zeg het maar. En dan zie je hoe pastoraal de Heere Jezus met Simon omgaat. Ik bedoel, als er één is die weet hoe je het beste met iemand kunt omgaan, dan is hij het. Wat zegt hij tegen Simon? Gaat hij keihard nou tegen Simon in en zegt hij tegen Simon, Simon, je hebt er helemaal niks van begrepen, je snapt er helemaal niks van, je weet niet wat er gebeurd is met deze vrouw, ook in de achterliggende periode, dat ze tot bekering is gekomen, dat ze haar zonde beleden heeft, jij denkt zomaar te kunnen oordelen over een ander? Had hij natuurlijk ook kunnen zeggen. Maar dat doet hij niet. De Heere Jezus, laat ik het zo vanmorgen maar zeggen, gemeente, die gaat met tact en met wijsheid met mensen om. En als je jezelf, gemeente, als dienaar van het woord, als pastor in de gemeente rondgaat, dan verlang je ernaar dat je die wijsheid van de Heere Jezus altijd weer ontvangt om op de juiste manier met mensen om te gaan en het hart van mensen te raken. Want wat doet de Heere Jezus? Hij vertelt een korte gelijkenis. Er is een man die geld geleend had, uitgeleend had aan twee anderen. En aan de ene had hij 500 penningen uitgeleend en aan de andere 50. Dus de schuld van de eerste is 10 keer zo groot als van de tweede. Maar van allebei geld, ze kunnen niet terugbetalen. Ze hebben geld geleend en ze kunnen niet terugbetalen. De een 50 penningen en de ander 500 penningen. En wat doet nou de schuldheer, de man die de leningen verstrekt heeft? Die zegt, jullie hoeven allebei niet terug te betalen. Ik scheld jullie de schuld kwijt. Dus de een hoeft 500 penningen niet terug te betalen en de ander hoeft 50 penningen niet terug te betalen. En dan stelt de Heer Jezus de vraag aan Simon. Simon, zeg nou eens, hè. Wie van deze twee zal nu aan de schuldheer de meeste liefde betonen? Wie zal hem nu het meeste lief hebben? Ja, en dan gaat Simon wel iets aanvoelen, want de manier waarop hij antwoord geeft, ja, dan merk je heel duidelijk van, hij kan niet anders antwoorden. Hij moet natuurlijk wel zeggen, ja, ik neem aan dat dat degene is die de meeste schuld is kwijtgescholden. Natuurlijk, jongens en meisjes, stel je voor, hè, dat je een tientje geleend hebt, 10 euro van je vader en moeder, en je broertje of zusje die heeft 100 euro geleend van je vader en moeder. En dan zeggen je vader en moeder, jullie hoeven allebei niet terug te betalen. Nou, wie is er nou het meest dankbaar? Wie zal er nou het meest blij van zijn? Kijk, als je 10 euro, dan zeg je nou ja, 10 euro... Dat is wel mooi, natuurlijk, maar als je 100 euro wordt kwijtgescholden, dat is 10 keer zoveel. Daar word je nog blijer van, natuurlijk. En dan denk je misschien bij jezelf ook wel, had ik maar 100 euro geleend, dan was mij ook die 100 euro kwijtgescholden. Hoe meer je kwijtgescholden wordt, hoe groter de dankbaarheid en de liefde is. Dat is wat de Heer Jezus met deze korte gelijkenis hier in het huis van Simon de Farizeeër duidelijk wil maken. En dat is een aanknopingspunt voor de Heer Jezus om een onderwijs te geven hier in het huis van Simon de Farizeeër. Om te laten zien niet alleen maar wat er met deze vrouw aan de hand is, maar ook wat er met Simon zelf aan de hand is. Want het gaat niet alleen maar om deze vrouw. Het gaat ook om Simon de Farizeeër. En Simon de Farizeeër is ook iemand met een ziel voor de eeuwigheid. En het is een godsdienstig mens. En het is een mens die denkt dat hij rechtvaardig is in de ogen van God. Het is een mens die denkt dat hij er al is en dat het wel goed zit in zijn leven. Maar de Heer Jezus gaat nu wat laten zien aan de hand van deze vrouw hoe het er met Simon de Farizeeër zelf voor staat. En Jezus zegt tegen Simon, terwijl hij zich omdraait naar die vrouw, ziet gij deze vrouw? Simon, zie je haar? Ja, natuurlijk ziet Simon haar. Ik ben in uw huis gekomen, zegt Jezus. U hebt mij geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar deze vrouw heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en afgedroogd met haar haar. U hebt mij geen kus gegeven. Maar deze vrouw heeft sinds ze hier binnen is mijn voeten gekust. U hebt mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met geurige zalfolie. Hoort u tot 3 keer toe, maakt Jezus een tegenstelling. Simon, ik ben in uw huis gekomen. U hebt niet. En wat heeft Simon dan niet gedaan? Hij heeft niet gedaan wat normaal was in die Oosterse gastvrijheid, wanneer je iemand ontving. Dan zorg je ervoor dat de voeten gewassen konden worden. Dan begroette je iemand met een kus. En dan verzorgde je iemand met olie. Zodat hij op een comfortabele manier aan de maaltijd kon deelnemen. Dus Simon heeft nagelaten wat normaal van iemand verwacht mag worden. Je hebt in mijn huis genodigd, Simon. Maar je hebt niet laten zien dat ik van waarde voor jou ben en dat ik veel voor jou beteken. Maar deze vrouw, deze zondares, die heeft het wel. En daarmee is deze liefde van deze zondares tot Jezus een beschaming voor Simon. Het is een ontmaskering van hem. Hij wordt hier ontmaskerd, gemeente, door de Heere Jezus. Hij zit vol van liefde tot zichzelf. Hij zit vol van hoogmoed in zijn eigen hart. Hij heeft het goed met zichzelf getroffen. Hij heeft het goed met zijn eigen leven getroffen. En deze zondares, die heeft gedaan wat Simon had moeten doen. Maar hier komt openbaar dat deze fariseer, deze Simon, helemaal geen waarde ziet in de Heere Jezus Christus. Geen liefde betoont tot de Heere Jezus Christus. En hoe komt het dat deze Simon zo handelt, dat hij zo Jezus ontvangt in zijn huis en dat hij al die dingen nalaat die gebruikelijk waren wanneer je iemand uitnodigde aan de tafel? Waar komt dat nou door? Wel, zegt de Heere Jezus, wie veel vergeven is, die heeft veel lief. En als je weinig vergeven is, dan heb je weinig lief. Dus uit het al of niet liefhebben van Jezus kun je zien of iemand werkelijk vergeving van zonden ontvangen heeft. Deze liefdeloze Simon wordt door de liefdevolle zaligmaker erop gewezen dat hij niet weet wat vergeving is. Want als het aan Simon gelegen had, dan had hij deze vrouw weggestuurd. En had hij gezegd, zo'n vrouw kan ik niet in mijn huis verdragen. Daar is ze te slecht voor. Ja, en Simon meent dat hij alles weet. Maar hij weet er niet van dat deze vrouw al eerder door de Heere Jezus vergeving ontvangen heeft, dat er in haar leven een breuk met de zonde gekomen is, dat de Heere een streep getrokken heeft in haar leven, waardoor ze afscheid heeft genomen van haar vorige leven. Simon denkt alles te weten. Ja, dat denken wij als mensen heel gauw, gemeente, dat wij alles weten. En dat we zonder met iemand erover spreken een oordeel over een ander kunnen vellen. En dat wij precies weten hoe het zit en hoe een ander het moet doen. Dat is de godsdienstige hoogmoed, gemeente, van de fariseer. Jezus ontmaskert hier de liefdeloosheid en de hoogmoed van het natuurlijke hart van een mens die wel godsdienstig is, maar die nog nooit het wonder van de vergeving zelf persoonlijk heeft ervaren. Hij kent Jezus niet echt. Dat is het probleem met Simon. Hij kent Jezus niet echt en hij kent zichzelf niet echt. En dat is de boodschap van morgen, gemeente. Zou het kunnen zijn dat de Heere Jezus ook in ons, de fariseer, moet ontmaskeren en blootleggen? Dat wij ook zo'n houding aannemen als Simon de fariseer. Natuurlijk, we hebben ook wel respect voor de Heere Jezus en we gaan ook naar de kerk. En we zitten misschien wel trouw in de kerk. Fariseeërs, dat waren godsdienstige mensen. Dat waren geen slechte mensen in de zin van dat dat doortrapte mensen waren of gemene mensen waren. Ze waren immers ook nog een voorbeeld voor het volk. Maar wat is het punt bij die fariseeërs, gemeend? Ze denken bij zichzelf dat ze rechtvaardig zijn. Dat zegt de Heere Jezus in die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Die fariseer die daar midden in de tempel staat om te bidden. Die zegt, Heere, ik dank u dat ik niet ben gelijk die tollenaar die daarachter in de tempel staat te bidden. Natuurlijk, dat zeggen wij niet hardop, hè. Maar denken wij het misschien toch niet vaak. Wij zijn niet als die en als die. Je voelt je groeien. Je voelt je beter worden. Juist als je je vergelijkt met andere mensen. Nou, ik denk dat die geest van Simon, dat die nog lang niet uitgestorven is, gemeente. En als je eerlijk wordt voor God, dan ga je ook zeggen, Heere, ik herken het bij mezelf. Wilt u dat breken in mijn hart? Jezus die zei tegen Simon, Simon, ik heb u wat te zeggen. Noemt de Heere u vanmorgen bij de naam. Ik heb u wat te zeggen. Uw gebrek aan liefde tot mij. Zeker, je bent wel godsdienstig. En je gaat wel naar de kerk. En je leest wel uit de Bijbel. Maar het zijn allemaal plichten die je doet. En je beleeft er geen vreugde aan. En je doet het omdat het zo hoort. En je doet het omdat het je zo is meegegeven. En je denkt er misschien ook nog wel iets mee te bereiken in de ogen van God. Maar de Heere die legt het vanmorgen bloot in u en in jouw hart, gemeente. Dat dat een godsdienst is waar de levende God niet in te vinden is. Je bent nog een vreemdeling van hem en van zijn genade. Zoals Robert Murray McChain dat onder woorden bracht in dat bekende lied. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik gevoelde geen schuld en ik kende geen smart. Ik vroeg niet mijn ziel. Doorziet ge uw lot, hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Je waande je rijk en veilig in geestelijk opzicht, want je had, zo dacht je, de buit binnen. Dat is Simon. Overtuigd van zijn eigen gelijk. Overtuigd dat hij weet hoe het zit. Maar de Heere Jezus laat zien. Simon, jou ontbreekt de liefde tot mij en tot deze zondares. En daarmee laat je duidelijk zien dat je nog nooit het wonder van de vergeving hebt ervaren. Want wat deze vrouw gedaan heeft, Simon, daarmee heeft ze laten zien dat ze mij ontzettend lief heeft. Dat haar veel vergeven is. Kijk, als je weinig vergeven wordt, heb je weinig lief. Dat moet je natuurlijk wel goed in het verband lezen. Het is natuurlijk een gelijkenis. Weet u wat dat aan het adres van Simon betekent? Simon, je hebt mij helemaal niet lief, omdat je ook niet weet wat vergeving is. Je hebt misschien wel wat respect voor mij. En je beseft natuurlijk ook wel dat God heilig en dat God groot is en dat God rechtvaardig is. Want dat waren ook allemaal wel dingen, gemeente, die de fariseeën beleden. Maar ze dachten dat ze in de ogen van die heilige God rechtvaardig waren. Door de manier waarop ze leefden. Door de manier waarop ze God wat aanboden. Maar Simon heeft nog nooit voor God gebeden. O God. Wees mij de zondaar genadig. Kijk, en dat is wat de Heere vanmorgen wil doen in de prediking, gemeente. Zulke fariseërs van de troon afstoten en hun ontdekken wie ze zijn. We zijn niet beter dan die zondares. Ja, dat kun je natuurlijk ook nog zeggen als een cliché. We zijn allemaal mensen van dezelfde lap gescheurd en we zijn allemaal geen haar beter. Ja, dat kun je natuurlijk allemaal zeggen, gemeente, maar beleven we het ook. En komt dat uit in onze houding ook naar anderen toe? Kijk, deze zondares, Simon kent maar het halve verhaal. Haar publieke zonden, haar volharding in de zonde. Jazeker, dat was er ook. De Heere Jezus zegt ook niet dat die zonden weinig zijn. De Heere Jezus zegt, er waren vele zonden bij haar. Maar Simon meent nu te kunnen oordelen dat dat allemaal op dezelfde manier is doorgegaan. Hij weet niet van wat er tussen Jezus en deze vrouw gebeurd is. Hoe het hart en het leven van deze vrouw veranderd is. Jezus stapt ook nooit over de zonde heen. Zo moet u vanmorgen deze geschiedenis ook niet lezen en ook niet misbruiken, gemeente. Dat je zegt, ja, je moet dan alles maar accepteren en je moet alles maar aanvaarden wat mensen doen. Dat zegt de Bijbel ook niet. Wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Jezus stapt niet over de zonde heen, wat dacht u? Hij gaat ervoor naar het kruis. Hij gaat er zijn leven voor geven. Als er één is die de zonde hoog opneemt. En als er één is die de zonde dood ernstig neemt. Dan is het Jezus. Die voor deze zondares naar het kruis gaat. En dan richt de Heere Jezus zich tot deze vrouw. En dan zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat heeft ze al eerder gehoord, gemeente, dat kan niet anders. Want juist die eerste woorden van Jezus al tegen Simon, ze heeft veel lief, want haar is veel vergeven. Dus dat is niet de eerste keer, gemeente, dat ze dit woord van de Heere Jezus hoort. Maar nou hoort ze het uit de mond van de Heere Jezus ten overstaan van al die hoogwaardige, religieuze, godsdienstige mannen die denken te weten hoe het zit. Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Ja, soms heb je het ook nodig om dat opnieuw te horen, gemeente. Of hebt u dat? Dat je zondags naar de kerk komt en dat je zegt, Heere, mag ik het nog weer eens een keer opnieuw horen? Dat mijn zonden vergeven zijn. Dat ik het als een bevestiging uit uw mond nog een keer mag horen. Want het is soms voor mij te groot om te geloven. Ik had zoveel zonden. En ik heb zoveel gedaan wat in uw oog niet kon bestaan. Je kunt het niet geloven dat de Heere al die zonden van je vergeeft. Dat God al die zonden uitwist. Alles wat ik heb gedaan. Heere, laat u het nog weer eens een keer horen. En laat uw Heilige Geest het nog een keer weer afdrukken in mijn hart. Uw zonden zijn u vergeven. Want dat doet God toch door de prediking van het evangelie. Dat een ieder die met zijn zonden tot de Heere Jezus de toevlucht neemt. Doet u dat vanmorgen? Dat u met deze vrouw aan Jezus voeten komt? Met tranen, misschien niet alleen, niet in uw ogen, maar wel met tranen in uw hart. Dat u zegt, Heere, wat heb ik u allemaal aangedaan. Maar wat een wonder dat u genadig wil zijn. Heere, zou ik u het willen bevestigen? Zou ik het weer mogen horen? Dat ik weer in de blijdschap van het geloof mag leven. U de dank en de lof en de eer mag toebrengen. En wat dacht u van de sacramenten? Doop en avondmaal. Bevestiging van de belofte. Uw zonden zijn u vergeven. En ieder die gelovig ziet op de Heere Jezus Christus. Heeft vergeving van zonden. En het is natuurlijk zo van Gods kant gezien. Als je je zonden beleden hebt. Vergeving ontvangen hebt. Dan zijn ze van Gods kant voor altijd vergeven. Maar gemeente, nou van onze kant. In onze strijd en in onze aanvechting kan het soms weer anders zijn. Kun je die zekerheid kwijt zijn geraakt. En daarom kun je er soms toch ook weer naar verlangen. Heere, zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Uw zonden zijn u vergeven. Wat wordt ons hier, gemeente, een zondaarsliefde van de Heere Jezus verkondigd. Hoeveel zonden u ook hebt. Al hebt u vele zonden, al zijn het grote zonden, hoe slecht u zich ook voelt. U bent nooit te slecht voor de Heere Jezus. Je kunt wel te goed zijn voor de Heere Jezus in die zin, net als Simon de Farizee. Dat je hoog van jezelf opgeeft en goed van jezelf denkt. En je altijd nog afmeet aan anderen en er altijd nog beter uitkomt. Kijk, dan heb je de Heere Jezus niet nodig. Dan heb je dat wonder van de vergeving niet nodig. Maar als je nou mag zien dat al mijn zonden door dat bloed van de Heere Jezus gereinigd zijn. Dat al mijn zonden bedekt zijn voor het aangezicht van God. Dan kan het toch niet anders dat je leven helemaal verandert. Dan wil je niet meer in die zonde leven. Dan zeg je, Heere, mijn leven is voor u. Aan uw voeten, Heere. Dat is de hoogste plaats. Leven voor u. U bent mijn Heere, u bent mijn meester. Misschien is er vanmorgen ook nog wel iemand in de kerk die zegt, dominee, maar zover ben ik nog niet. Dat al mijn zonden vergeven zijn. Dat is juist iets waar ik zo mee worstel. Hoe kan ik dat nou weten? Wanneer is dat nou echt? Vaak denk ik, mijn zonden zijn te groot. Ja, dat uw zonden groot zijn. Dat ze heel groot zijn. Dat ze ontzettend groot zijn. Daar doe ik geen woord van af. Maar waar ik wel met u op af wil dingen, dat is, als u zegt, mijn zonden zijn te groot. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Dat je zonden te groot zijn. Want hier is een zaligmaak. Die zondaren met God verzoent door zijn bloed. Kijk, de duivel die wil je dat wel laten geloven, dat je zonden te groot zijn. Die wil je tot wanhoop brengen. Jij komt niet in aanmerking voor de vergeving. Maar nu verkondigt de Heere Jezus vanmorgen in deze geschiedenisgemeente zijn oneindige zondaarsliefde. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen tot bekering, maar zondaar. Het Lucas-evangelie staat er vol van. Kijk eens naar die geschiedenis van Zacchaeus, gemeente, die tollenaar. De Heere Jezus, die komt in zijn huis, alles verandert. En dan zegt de Heere Jezus ook, dit huis van deze tollenaar is zaligheid geschied. Want ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaren. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zul je het onthouden, gemeente, als je ermee aangevochten wordt. Dat je nooit te slecht bent voor de Heere Jezus. Maar dat Hij je vanmorgen ook roept door het evangelie. En met uitgestrekte armen is hier een liefdevolle zaligmaker. Nee, niet iemand die over de zonde heen stapt. Niet iemand die zegt, die zonde is zo erg niet. En we praten er niet meer over. Maar een zaligmaker die je diep in de ogen kijkt. Waardoor je zonde gaat belijden. Waardoor je zonde gaat bewenen. Waardoor je gaat verlangen naar bekering. Waardoor je gaat bidden om de Heilige Geest. Heere, vernieuw mijn hart. Herschep mijn hart. Vernieuw mijn leven. Zodat ik in uw wegen mag gaan. Dat is het geheim, gemeente. De zondaarsliefde van de Heere Jezus. En ik zou vanmorgen willen zeggen, dat is ook de blijvende bron om voor de Heere te leven. Met liefde. Met vreugde. Deze vrouw die bracht alles mee om haar dankbaarheid aan de Heere Jezus te tonen. Ze kon het niet op dat Jezus haar zaligmaker geworden is. Hoe zit dat nou in u en in jouw leven als je de Heere Jezus kent? Hoe is dat nou op dit moment? Ben je er vol van? Of dreigt het misschien wat gewoon te worden? Ja, mijn zonden zijn vergeven. Natuurlijk een wonder. Maar natuurlijk, de Heere Jezus is ervoor gestorven. Ik betrap mezelf er wel eens op, gemeente. Dat genade soms zo gewoon kan worden. Dan schrik je bij jezelf, dan denk je. Genade gewoon. Het is het grootste wonder. Ik krijg niet wat ik verdiend heb. Wat heb ik verdiend? De eeuwige dood. De straf op de zonde. De hel. Dat heb ik verdiend. En dat krijg ik niet. En ik krijg wat ik niet verdiend heb. Vrede met God. Verzoening. Eeuwig leven. Gemeenschap met God. Zou het niet nodig zijn, gemeente, dat we elke keer weer bij dat wonder van die genade gebracht worden. Dat we het opnieuw gaan beleven. En dat we het opnieuw gaan doorleven. Want wie veel vergeven is, die heeft veel lief. om ook met frisheid en met blijdschap en met liefde de Heere te dienen in ons dagelijks leven. Kijk, als je daar vandaan raakt, gemeente, dan verdort dat. Dan gaat de kracht van de genade eruit in je ziel. Dan wordt het allemaal zo gewoontjes en dan sleept het zich allemaal zo voort, ook in het geloofsleven. Daar moet ik weer opnieuw van bekeerd worden. Daar moet ik weer teruggebracht worden. Herstel, Heere, die eerste liefde in mij. Als ik die eerste liefde verlaten heb, dat ik net als die bruid uit het Hooglied, die ook zo'n periode had, dat die liefde was ingezonken en dat die liefde was verschraald, dat de bruidegom wel zijn middelen gebruikte om die liefde weer op te wekken, zodat ze weer achter de bruidegom aanging en haar hart weer vol was van hem. Kijk, en als dat zo is, gemeen, dan kijk je ook met andere ogen naar anderen. Dan kijk je niet met de ogen van Simon de Farizeeër, om zo te zeggen, maar dan kijk je met de ogen van Jezus naar anderen om je heen. Nee, niet om zonder goed te praten, maar niet met een houding van wij weten wel hoe het zit en wij weten wel hoe het moet en wij weten wel. Zonder dat je er ooit met iemand echt over gesproken hebt die dat betreft. Simon gemeent. Simon zegt, ja, die vrouw. Als hij wist wie die vrouw was, ja, dan zou die bij haar vandaan gaan. Maar Jezus laat zien dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Naar hoop ik, gemeent, dat er vanmorgen in de kerk allemaal mensen hier zitten die met die vrouw knielen bij Jezus. En die niet als Simon de Farizeeër kijken en zeggen en de vinger wijzen. Maar dat we vanmorgen voor het eerst, maar ook opnieuw, aan de voeten van Jezus komen. Want Jezus zegt tenslotte tegen deze vrouw, ik stip het maar even aan, uw geloof heeft u behouden. Er staat niet uw liefde heeft u behouden. Uw geloof. Dat wil zeggen, het geloof dat aan de Heere Jezus verbindt, dat alles in de Heere Jezus ziet, dat niks in zichzelf vindt, dat geloof, dat behoud. Nee, de grond van mijn behoud ligt niet in het geloof, maar omdat het geloof de grond in Jezus vindt. Daarom word ik behouden. En dan zegt Jezus, ga heen in vrede. Dat is toch het heerlijkste wat er is, gemeen. Vrede met God, door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat je mag weten, ik leef onder het gunstrijke aangezicht van God. Zo mag ik leven, omdat al mijn zonden vergeven zijn. Zo wordt mijn leven vernieuwd, veranderd, tot eer van God. En mag ik hem loven en prijzen, hem eeuwig de lof toebrengen. Ik kan er niet over uit dat mij genade bewezen is, dat mij genade geschonken is. Ik kan er niet over uit dat hij zo naar mij omziet. Vergeving van zonden, vrede met God. Wat een liefde van Christus. Die liefde moet toch elk tot liefde nopen. Want mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.